Let's bring power to food and flower. This is Hortibiz News Radio.
Een mooi nummer, Maurice.
Ja, als de dag van morgen.
Van toen.
Oh, van toen. Ja, ik ben de volgorde een beetje kwijt, geloof ik. Altijd als jij in de buurt bent, ben ik in de war.
Oh joh, dat vind je alleen maar leuk volgens mij.
We kunnen gaan beginnen, Maren.
Top.
Maren Schoormans. Een man uit de glastuinbouw die ik al heel lang ken en die mij ook heel lang kent. Die wij op heel veel mooie momenten hebben meegemaakt. Is nu vandaag te gast in de studio op de beurs Greentech Rai in Amsterdam. In de stand van, ik wil altijd even omkijken voor de nieuwe naam, Hortibiz News Radio. Wij gaan een half uur hebben over Maren Schoormans en waar hij nu werkt. Want daar was ik wel benieuwd naar. Ik heb het gehoord. Ik vind het een heel interessant bedrijf. Ik dacht, Maren, neem ons eens even mee in wie is Maren? Waar werk je vandaag de dag? Wat doen jullie daar? En hoe pak je dat aan? Daar gaan we een 20 minuten aan besteden. Ga je dat trekken?
Makkie.
Dacht ik al.
Kan ik nog 20 minuten bijkopen, Maurice?
Nou, dat gaan we na 20 minuten bekijken. Maren, wie is Maren? Waar kennen we elkaar? Even heel kort jouw
historie. Ik zal zo kort mogelijk proberen, Maurice.
Als het te lang is, grijp ik in.
Maren is een frivole geboren Brabander. Die fan is van het Westland.
Dat is wat, hé.
Dat is wat. Dus ik wist al op redelijk jonge leeftijd, toen ik tuinbouw ging studeren, op de HAS. Ik kom ooit terecht in dat Westen. Dat is waar het gebeurt. Daar zitten de bedrijven die ontwikkelen. Daar zitten de grote telers. Dat is mooi.
Niet alles, maar wel vrij veel.
Vrij veel.
Dat klopt.
En zoals jij vertelde, mooie introductie. Dankjewel. Ik zit in de glastuinbouw. Ik vind de glastuinbouw mooi. En waarom vind ik de glastuinbouw mooi? Dat is eigenlijk een heel simpel verhaal. Ja. Ik ging ooit wat centjes verdienen in mijn tienerjaren in de volle grond. Preien en aardbeien, dat heb je allemaal in Brabant.
Dat was in Brabant. Waar in Brabant?
In Gilserijen.
Ja.
In Hulten.
Ja.
Dat is een gehuchtje bij Tilburg. En dan had je bedrijf met varkens en met prei. Dat zag je heel veel daar. Dus dan ga je daarin werken. Ik denk, dat is leuk joh. Hoe alles groeit en bloeit. En lekker hard werken, fysiek zwaar werk doen. En op een gegeven moment vergroeien met het werk en met zo'n bedrijf. En nou, dan komen er rustige perioden en dan denk je, ja, wat ga ik doen? Ja. Ga ik doen die rustige periode? Ga ik achter de bar staan of kranten bezorgen? Ik denk, nee, dan ga ik de kas in. Dus zo belandde ik ineens in een tomatenkas. Dat had ik nooit gezien. Ik denk dat ik 15 of 16 was.
Waar was dat?
In Dongen.
Ja?
Ja.
Komkommers.
Tomaten.
Ja.
Vleestomaten.
Ja.
Ja.
Lekker.
Ja. En dat was voor die tijd een flinke kas. Hè? Dat was, volgens mij was het 6 hectare. Nou. Nee.
Ja.
Tegenwoordig is dat een afdeling.
Ja, dat klopt. Daar kan je geen brood mee verdienen.
Nee, dat was fantastisch. Dus ik loop die kas in. Ik zat nooit vergeten. Ik denk, goh, het weer is hier lekker. Het regent niet. Ik hoef geen regenpak aan. Ik word hier niet vies. Nou, dat weet ik wel. Want ik ben natuurlijk groen.
Je waait niet uit je hemd.
Je waait niet uit je hemd. Muziekje staat lekker aan.
Ja.
Lekker werken met je maten, lekker racen en die bakken vol.
En je verdient nog wat.
En technologie. Computers.
Wow.
Weet je wel, je had dus een kantine en een hok ernaast. En had je computer, dan mocht ik ook wel eens meekijken, de Priva. Dat is toch top, joh. Druppelirrigatie, allemaal technologie. Lopende banden, karretjes.
Je legt wel een brug van je welste naar wat je vandaag de dag doet.
Ja, absoluut. En dan moest ik dus plukken.
Ja.
En moest je dus vleestomaten plukken.
Ja.
En daar was natuurlijk helemaal niet goed in. Vooral niet op maandagochtend. Want dan had je de baas.
Oh, ja.
En die kwam dan met zijn emmertje. En die zei, joh, Schoormans, niet best jongen. Kijk eens wat ik eruit haal. Hangt er allemaal nog. Want je moest natuurlijk heel bleek moest je ze oogsten.
Ja. Voor dus, Engeland.
En die oogjes dan op maandagochtend natuurlijk uit 16-jarige. Dan ben je niet scherp, hè. Gaat niet zo goed.
Zelfs jij niet.
Zelfs ik niet.
Nee.
Dus, nee, maar hartstikke mooie tijd gehad daar. En toen dacht ik, potverdorie, dit is interessant. En ik zie hier van alles groeien en bloeien en bewegen en machines. En daar wil ik wel een carrière in. Want tot die tijd wilde ik eigenlijk iets met techniek doen. Auto's of computers of een beetje iets met techniek. Maar toen dacht ik, goh, tuinbouw. Nou, van het een kwam het ander.
Ja.
Ik wilde naar de MAS. Mijn moeder zei, nee.
Ja.
Je bent te slim voor de MAS.
Ja.
Maar ik wil met mijn handen ook praktisch wat doen, weet je wel. Nee, moeder zegt, je gaat naar de HAS. Dan ga je naar de HAS. Hartstikke mooie tijd gehad. En na die HAS het geluk gehad om in die sector aan het werk te gaan. En bij hele mooie marktleiders van allerlei leuke functies te vervullen.
Ben je wel bij een paar dijken van bedrijven tegengekomen, Maren?
Louter. Ja. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Ook veel vrienden gemaakt in die jaren. En veel verschillende dingen kunnen doen. En veel verschillende dingen kunnen leren. En eigenlijk nog steeds aan het doen. Ik ben nu 51. Dat noemen ze dan mid-career.
Okay.
Maar als ik even terugkijk naar Die tijd vanaf mijn afstuderen, vanaf mijn 24, ja, dan noem ik... Moet ik even bij het begin beginnen natuurlijk, hè? Benfried.
Ben, heb jij bij de Benfried ook gewerkt?
Ja, ja.
Zo noemden wij dat altijd toen ik bij Koppert werkte, ja?
Ja, ja, wel, ze bakken niks hoor.
Nee. Het is allemaal zonder vet.
Nee, die hadden een dochteronderneming in Brabant en die wilde graag een groter marktaandeel in de glastuin bouwen. Daar ben ik als verkoper ben ik daar aan de slag gegaan, lekker hands-on. Spullen mee en naar de telers toe.
Tuintje op, tuintje af.
En nou, dat was best leuk, maar het jeukte om internationaal wat te doen. Dus ik kreeg al vrij snel de kans om bij de Ruiters iets te gaan werken.
Daar hebben wij elkaar leren kennen.
Dat was te gek, joh. Ja, daar hebben we elkaar leren kennen.
Daar was jij ook bezig met die tomaten met extra lycopeen. En heel veel tomaten, grote telersverenigingen die ontstonden.
Klopt, ja. Toen nog niet met die lycopeen. Toen waren we vooral bezig om met name tomaat, komkommer, paprika, om daar allerlei landen te veroveren. Hè.
Ja, maar, daar waren jullie heel goed in.
Ja. Ja, dat was fantastisch. En ik had het geluk dat ik daar na een paar gesprekken een inwerktraject kreeg van een paar dagen. En vervolgens de pad op kon en 11 landen kon bestieren.
Heb je een hoop telers en andere mensen ontmoet?
Goedemorgen. Ja, ja. Maar dat was carte blanche, hè?
En toen was de volgende stap, we moeten even een beetje van snel door je carrière heen.
Ja, precies. De volgende stap was uiteindelijk het bedrijf dat overgenomen werd door Monsanto. Ja. Tegen die tijd zat ik meer in de consumer traits, noemden we dat. Hè? Dus consumenteneigenschappen, eigenschappen voor andere mensen dan de teler. Hoe kan je die verwaarden? Nou, dat heb ik 3 jaar gedaan, hartstikke leuk. En na 14 jaar in de zaadjes kon ik een stap maken naar Priva. Ja. De marktleider in procesautomatisering.
Je noemde ze net al. In Dongen was je ze al tegengekomen.
Ja, zeker weten. Dus, ik heb nog op de HAS gewerkt met dan moet ik eventjes goed in mijn geheugen graven. De CDX57 computer. En met het numerieke toetsenbord. I110 en zo, I120.
Ja, dus, ja. Daar mogen ze verkopen. Of die waren er toen misschien niet meer.
Nou, die draaien nog, hè. Ja. Die worden wel geupgrade, maar Priva maakt een uiterst betrouwbaar en robuust product dat het heel lang doet. Nou, dat heb ik 5 jaar van alles kunnen doen. Sales gemanaged in EMEA, strategie voor tuinbouw, mee mogen doen met de ontwikkelportfolio. Hele leuke tijd en toen kwam Koppert.
De Koppert waar ik ook op gewerkt.
Ja, iedereen zegt dan altijd Koppert Crash of Koppert Machines. Nee,
precies. Ja.
Koppert Biologicals. Ja, ook jouw voormalige. Ja. We liepen elkaar net mis, denk ik.
Dat klopt. Ja, ik ging naar buiten, jij ging naar binnen.
Precies.
Ja.
Helemaal te gek. Te gek product natuurlijk.
Ook weer heel veel geleerd.
Super. Ja. Zeker weten.
Ja. En toen,
na Koppert, ben ik nog even terug geweest bij Priva. Ja. Een jaartje of 3. Als VP van de tuinbouw. En daarna bedacht ik van, nou, ik wil eigenlijk eens kijken wat ik zo op mezelf ook kan doen. Dan heb ik een tijdje als zelfstandige gewerkt, als ZZP'er.
Je had een lekker netwerkje en je kan wat, dus dat werkt mee?
Ik had een netwerkje en er waren een paar mensen die zeiden van, joh, ik wil jouw hulp wel, ik wil jouw diensten wel inhuren. Nou, ik denk, laat ik dat eens proberen, kijken of ik daar boterham mee kan verdienen. Nou, dat ging. En hartstikke leuke dingen gedaan.
En het beleggen deed je meisje?
Beleggen deed mijn meisje, ja, zeker. Goed. Zeker.
Het beleg verdienen bedoel ik dan, hè?
Ham en kaas.
Ja, heel goed.
Nee.
Ja.
Oh.
Je bent niet zoveel lijstend.
Nee, dat valt er mee.
Nee. Maar dat ging lekker?
Het ging lekker, hartstikke leuk. Maar na een tijdje denk je dan, dit kan allemaal. Maar ik vind het toch zo fijn om een team om me heen te hebben. Om met mensen te werken in een club.
Jij bent een mensenmens, jij moet een team hebben.
Ik ben een bedrijfsman, ik wil graag ergens bij horen. Ik vind dat fijn, ik wil het ook uit kunnen dragen. En ZZP is ook leuk, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat deze jongen toch in een bedrijf en in een club het beste tot zijn recht komt.
Toen kwam denk ik het familiebedrijf Viscon in beeld.
Viscon Groep, ja, ook hier op de beurs. Hè? Staan vooraan met een hele mooie weefselkweek robot.
Ja,
Viscon Groep, daar kan je natuurlijk jezelf vakinhoudelijk enorm uitleven. Want je hebt niet alleen de zaai- en stek- en verspeenmachines en de gietbomen, de tuinbouwafdeling, maar je hebt natuurlijk ook fresh produce verpakkingslijnen en logistieke oplossingen.
Vertical farming
oplossingen.
Ja.
Maar ook drijvende sla. Dat is ook een belangrijke tak van de Viscon Groep. En kippetjes, hè? De boerderij.
Kippetjes.
Ja, kippetjes.
Ja. Maar ik heb een vraag, Maren. Wat doe je vandaag de dag?
Ik bouw robots.
En hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Hoe heet die tent? Hoe heet dat bedrijf waar je nu werkt?
Die tent heet en is Honest.
Honest.
Ja, voluit heten wij Honest AgTech. Het woord AgTech, dat bekt natuurlijk lekker ook bij investeerders internationaal.
Ja.
Want als start-up moet je niet alleen keihard werken om iets nieuws van de grond te trekken. en een bedrijf te bouwen. Maar je moet ook continu letten op de centjes. En zorgen dat er mensen naar je toe komen die willen investeren met durfkapitaal. In zo'n jong bedrijfje. Dus vandaar de naam.
Hoe jong zijn ze? Ben je echt nog een start-up?
Wij zijn 2,5 jaar geleden gesticht door Renji John. Dat is een Nederlander met Indische roots.
Ja?
Indiase roots. Die komt uit de fusies- en overnamewereld. Heeft zelf al eerder een start-up succesvol gemaakt en verkocht. En ik kwam hem tegen bij Viscon Groep via het investeerdersnetwerk. En hij kwam een verhaal vertellen over wat hij vond. Hoe hij vond dat je een robot moest bouwen voor de tuinbouw. Nou, hij was natuurlijk best wel een leek. Ik heb heel mijn leven in die glastuinbouw gelopen. Dus ik zeg, joh, vertel jij maar eens hoe je dat gaat doen.
Hoe jij dat dan gaat doen.
Ik ben heel benieuwd. Nou, en dat was eigenlijk wel een goed verhaal. Hij zegt, dat gaan we modulair doen met bestaande onderdelen. We gaan geen hardware maken. We gaan software vooral focussen. We gaan eerst een zelfrijdend platform maken. En daarna pas een armpje erop. Om de handelingen te doen. Enzovoort, enzovoort. Hij had maar aandacht. Ik denk, nou, dit is super interessant. Dit is super, super interessant voor ook voor Viscon Groep om in te participeren. En een partnership te sluiten. En van het een kwam het ander. En na een tijdje, deel van mijn tijd ook met hem opgetrokken te hebben, begon het bij mij te jeuken.
Ja.
En dacht ik van, nou, ik wil hier eigenlijk wel gewoon fulltime aan werken. Ik vind dit wel een revolutie in de tuinbouw. Ik zou heel graag aan boord stappen en met hem dat bedrijfje verder gaan bouwen. Het was 10 man op dat moment en nu zijn we met z'n 20.
Ja. Was jouw rol daar? Wat doe jij daar?
Ik ben daar...
Ben jij de robotbouwer?
Ik ben niet de robotbouwer. Je kan mij schroevendraaier geven en een tangetje. Ik kan misschien op het gebied van werktuigbouwkunde nog wel wat.
Ja.
Maar op het moment dat we met elektronica en software aan de gang gaan en met camera's en met AI, dan laat ik dat liever aan de experts over, want dat ben ik niet. Dus wat ik doe, omschrijf ik het makkelijkste als het ervoor zorgen dat het businessmodel werkt. Dus het aan boord halen van de eerste klanten. Nou, die selecteer ik natuurlijk ook zorgvuldig. En die klant die selecteert ons.
Ja.
Mensen met een bepaalde mindset die dit snappen, die zeggen, joh, hier wil ik deel van uitmaken. En dit wil ik nu al in mijn tuin hebben. Nou, ik zeg dankjewel, want die robot moet je trainen. Die robot is eigenlijk net als een kind van 5. Hè? Die kan lopen en die kan rondkijken en die kan met de handjes overal aanzitten. Maar die moet allerlei vaardigheden nog leren. Hè? Zo werkt dat met AI, met kunstmatige intelligentie. Die werkt niet vanaf dag 1. Die moet je in de omgeving waar die losgelaten wordt, moet je die data, noem het maar ervaring, opdoen. Dus je moet daar een paar keer op zijn bek gaan.
Ja.
Een paar keer.
In welk gewas werkt die robot nu?
Tomaten.
Tomaten?
Ja. Ja.
En draait hoe ergens proef? Heb je zelf een proeftuin?
We hebben zelf bij Delphi.
Ja?
Een heel leuk proeftuintje. Een compartiment, een afdeling huren wij bij Delphi. Een uitstekende tent natuurlijk. Daar kan je in een realistische omgeving op kleine schaal van allerlei nieuwe foefjes testen. Maar we hebben ook in de nabije toekomst graag nog iets tussen het proefkastje en de tuin van de klant in.
Ja?
Noem het maar even een praktijk. Gerichte kas, betonpad, buisrails van een redelijke lengte. Zeg een kastje van hectare.
Iets meer groter.
Iets meer groter, zodat we een vloot robot straks daar helemaal full spec kunnen testen voordat we ze naar de klant brengen. Bij 3 tomatentelers aan het bladsnijden.
Bladsnijden?
Ja, bladsnijden. Ja, want ik vertelde jou dat ik vroeger die tomaten plukte.
Zeker.
Maar dat was niet het begin, hè?
Nee.
Je moet eerst...
Blad plukken.
Nee, eerst moet je dieven. Moet je onderdieven
en
botrytisplekjes krabben.
Ja.
Nou, dat is leuk.
Ja, ja. Trillen heb je waarschijnlijk ook nog gedaan voor de bestuiving, voordat de hommels er waren.
Er waren hommels.
Er waren er al?
Ja.
Oh, dat was voor 1988 dan.
Even nadenken, joh. Ja. Ja, het was ongeveer 1988, 89.
Toen kwamen die hommels erin.
Ja. Je weet ook.
Bij welke, dat is niet zo raar dat ik dat weet.
Nee.
Bij welke bedrijf, wil je dat vertellen waar die nu draait? De tomatenrobot, bij welke telers?
Bij 3 bedrijven. Bij Van Aardigem Kwekerijen in Steenbergen.
Ja.
Bij Luc en Rob. En bij Westburg. Dat is het bedrijf van Bas en Ton van Leeuwen in Grubbevorst.
Ja.
Snacktomaten. En bij Vitarom. In Duitsland. Bedrijf van Karsten Knoop.
Je gaat gelijk ook over de grens. Ja.
Ja, het is 3 kwartier verder rijden dan Venlo. Ik denk dat dat moet kunnen.
En zijn daar mensen gewoon iedere dag bezig met testen? Of draait het al gewoon mee? Of kijken jullie daar zelf ook vooral? Zit iemand van jullie erbij op die robot?
Nee, eigenlijk moet het ding autonoom kunnen draaien. En op gezette tijden rijden dan mensen naartoe om de hardware bij te stellen of iets om te wisselen. Je moet begrijpen, in het begin van het bouwen van een robot kan je niet alles wat je wil van de plank trekken of bij bol.com of bij Amazon bestellen. Zeker niet op industriële kwaliteit. Dus dan moet je ook wel eens een keer een onderdeeltje testen, vervangen, upgraden. Dus in zo'n periode ben je 2 dingen aan het doen. Je laat de robot de weg kennen en navigeren. Je bent de hardware aan het verbeteren. En in die tussentijd begin je ook voorzichtig met het snijden van de eerste bladeren in zo'n kas. En dat moet je natuurlijk goed doen. Dan moet je als jongetje natuurlijk met...
Dat moet je excellent doen.
Je moet geen stengels breken. Het moet glad afgesneden worden. En dat lukt, hè? Dus de feedback die we krijgen is...
Die
dat,
gaat goed.
Ja, de machine die snijdt netjes.
7 dagen in de week?
Nog niet. Ja. Maar dat bereiken we binnenkort.
Heeft hij onderhandeld een vrije zondag tot nu toe, jouw robot? Of,
heeft geen... Nee.
Nee.
Nee, die robot die moet eigenlijk... Ik wou 24/7 zeggen.
Ja.
Die moet eigenlijk 22/7 moet die draaien.
Ja.
Want ik heb 2 uurtjes per dag nodig om zijn batterij op te laden.
Oké. Okay.
Dus dan gaat hij terug naar zijn basisstationnetje. Ja. Het is net die Roomba stofzuiger, weet je wel.
Ja.
Gaat hij terug naar zijn basisstation, dan wordt hij draadloos met inductie, wordt hij voorzien van stroom. En dan kan hij weer 10, 11 uur.
Je had net wel over een hele vloot robots die naar telers gaat. Dus daar staat er niet één. Kunnen ze elkaar niet afwisselen dan? Als de een aan stroom moet, dat de ander door kan gaan?
Ja, dat
werkt het zo niet.
Ja, dat werkt zo. Maar als je dan nog steeds op de keper beschouwt, dan draait elke robot 22
uur. Je hebt wel altijd even wat pauze nodig voor iedere robot.
Ja. Je hebt altijd pauze nodig. Je zou dat kunnen ondervangen door twee dingen. De draadloze stroom, maar dat heeft nog niemand uitgevonden, geloof ik. Dat zou mooi zijn.
Nee.
Je hebt wel wifi, maar geen draadloze stroom. Of iemand zei, je moet de buisrails onder stroom zetten. Net als mijn Merklin-trein. Nou, dat is ook wel een leuk idee. Maar
ja, dan heb je ook gelijk gevitaliseerd water.
Heb je gevitaliseerd water?
Voor de verwarming, maar ook misschien voor je watergebruik.
Absoluut.
Weet je al.
Absoluut.
Wat wij hier samen bedenken zo even in zo'n uitzending.
Ja, maar dat zit nou gewoon on-air. Dus
goed,
iemand
goed,
gaat dat nu patenteren.
Wij geven
wij zijn de Sjaak.
Prijs. Ja. Wij gaan er weer waarschijnlijk weer helemaal niks aan verdienen, maar boeien.
Boeien, maakt allemaal niet uit.
Ja.
Nee, maar weet je, alle gekheid op een stokje. Zulke grote veranderingen aanbrengen aan het bestaande systeem willen wij niet.
Nee.
Want het bestaande systeem is zo goed. Dat is door de tientallen jaren heen gepolijst, verbeterd.
Dan heb je het over de bestaande tiltwijze.
De bestaande kast, met de goten, met de buisrails, met de druppelaars, met de haken, noem het allemaal op.
Ja.
En er wordt natuurlijk af en toe wel iets aan veranderd. Maar stapje voor stapje. Dus onze filosofie is, laat het systeem voor wat het is. Tomatenteeltsystemen zoals we die kennen zullen nog heel lang bestaan. En binnen dat systeem automatiseren wij.
Toch wel.
Ja.
Ik heb ook een Harry Smeits. Die ken jij ook heel goed.
Zeker.
Wel eens horen vertellen. Maurice, het moet allemaal anders. De kast moet helemaal leeg. Hij komt ook uit Brabant.
Hij klinkt goed, hè?
En die planten moeten veel korter zijn. Er kan ook meer laags worden. Dus je moet de tiltmethode juist van nul af aan helemaal opnieuw aanpassen aan de robot. De robot is de baas. Laat de planten er langskomen. Dat is 180 graden ander verhaal als jij nu doet.
Klopt, hij heeft een
punt. Er zal meerdere wegen zijn naar Rome.
Ja.
Maar ik zie namelijk ook andere bedrijven. Zetons had hij gisteren, Lotte van Rijn. Die zijn dat een beetje aan het doen. Dus de wegen gaan allemaal naar Rome, maar ze hebben ook een beetje aan het scheiden.
En ik ben een fan hoor. Gronos van Serton.
Ja.
Wat een geweldige innovatie. En een jaar geleden waren die tomaatjes, hè, die ken jij natuurlijk.
Die ken ik wel.
Pluk tomaatje.
Vreugdeheel.
Vreugdeheel, hè?
Ja.
Geweldig.
Ja.
Pikketon.
Die blijven ook maar gewoon 40 centimeter. Dat kun je meer laag stelen. Dat kun je goed automatiseren.
Precies.
Ik
en die schijnen
dat verhaal van Lotte dus ook wel.
Ja. Die schijnen nu kwaliteit te hebben die ook echt wel voor de professionele markt geschikt is. Dus we kijken natuurlijk heel goed naar dat soort systemen. En ik denk dat allemaal een plekje kan krijgen in het hele spectrum van hoe je tomaten kan telen.
En met welk veredelingsbedrijf je eventueel samenwerkt met die tomaten. Dus dat was ook interessant. Jij doet nu vooral de bladplukrobot. Maar de plukrobot aan zich,
die
zit er ook wel een beetje achter in het achterhoofd, mag ik aannemen.
Nou, die zat er eigenlijk al gewoon een beetje in. Want als je kan bladsnijden, is onze filosofie met een robot, dan kan je ook makkelijk plukken. Dus je moet eerst bladsnijden, net als als jongeling in de kas. Je moet beginnen met bladsnijden of met botrietsplekjes.
Ja.
Maar de kunstmatige intelligentie, de detectiesystemen, de arm die zonder iets te raken naar het snijpunt toe moet, daar kan je ook mee oogsten. Dus we hebben een paar kleine aanpassingen gedaan aan de vingertjes van de grijper. Een beetje korter en een beetje meer kracht, hè? Want je moet natuurlijk een tros vast kunnen houden van 800 gram.
Die hele grote volle trossen.
Van die hele volle dikke ballen.
Tomaten.
Niet te geloven. Ja, zijn die dingen groot tegenwoordig? Joh.
Ja. Hoe groter, hoe lekkerder. Nou,
ja, dus
dat weer niet.
Dus we gingen eerst met de bladsnijgrijper. We noemen dat een end-effector. Gingen we eerst oogsten, maar het vielen die trossen eruit. Dat was natuurlijk niet zo mooi.
Nee.
Dus dan dacht onze werktuigbouwkundige, een beetje meer koppel erop en een beetje andere vingers. Dus we konden vrij makkelijk schakelen naar oogsten. En dan moeten we natuurlijk nog wel een systeempje bedenken dat we die tomaten die we in het bakje leggen, Dat we die ook kunnen stapelen. Dat we dat kunnen bufferen en dat we dat aan kunnen bieden.
Ja, maar dat hebben jouw vrienden van Viscom volgens mij al lang uitgevonden. Maar is het nou dezelfde robot die straks en kan blad plukken en kan tomaten oogsten?
Grotendeels.
Want dus het zou toch heel handig zijn als het hetzelfde apparaat is.
Ja, maar, grotendeels. Maar ik wil eigenlijk dat die tomaten een one-trick pony zijn. Dus gemaakt zijn
we
voor één...
hier gewoon voor een Nederlandse luisteraar.
Oh, een pony die één trucje kan.
Oké, ja.
Een hondje die één trucje kan.
Ja.
Want de basis zijn ze hetzelfde. Het voertuig waar alles op zit, is het dezelfde autonome mobiele robot, noemen we dat. Hè? Dezelfde Roomba, beetje groter. En daarbovenop zitten, afhankelijk van wat je ermee doet, andere grijper, arm is nog hetzelfde, kan ook anders worden. Er zit een andere installatie op, want een bladsnijder, die hoeft natuurlijk geen kist te stapelen te hebben. Nee. En de cameraposities kunnen ook anders zijn. Hè?
Ja.
En eigenlijk wil je dat zo'n ding in een jaar rondteelt. Gewoon continu doet wat hij moet doen. Hij moet gewoon continu eigenlijk kunnen werken. Dus ik zie nog niet zo snel gebeuren dat we robots als een keukenmachine gaan omwisselen van nou, dan ga je vandaag die lieven. En volgende week gaat dat ding ook ziek niet gebeuren. In mijn visie, over een paar jaar zien we ongeveer anderhalve oogstrobot per hectare rondrijden. En 2,5. Een halve robot rondrijden. Dan ga je me vragen, hoe zie jij nou een halve robot rondrijden? Je snapt wat ik bedoel.
Ik snap wat je wilt, tegen de getallen.
2,5 bladsnijrobot per hectare. Dan hebben we het al over 4 robots. En dan komt de logistiek nog bij. Maar we proberen natuurlijk de bestaande logistieke apparaten, en karren en trolleys, zoveel mogelijk te gebruiken. Want daar heeft de teler in geïnvesteerd. Ja. Ik denk niet verstandig om dat zomaar aan de kant te schuiven.
Nee.
Dus je hebt straks, picture this, 10 hectare. Heb je 40 robots, 45 robots rondrijden als een vloot. En die moeten dan natuurlijk allemaal met elkaar goed coördineren. Maar ieder robot is gespecialiseerd. Ieder robot heeft zijn eigen cyclus. Die gaat naar zijn lader wanneer dat moet. Die gaat even snel mes wisselen of onderhoud wanneer dat moet. En die zorgt vooral dat ze elkaar niet tegen elkaar botsen. En dat als de ene robot ergens niet toekomt met paardje, dat hij even daar naartoe gaat, paardje afmaakt. Snap je? Hey, dan zegt hij van, hey, maak paadje af.
We zijn nog op het paadje, maar we moeten wel een beetje gaan afsluiten.
Jammer.
Jij kan net lekker warm kletsen, ik toevallig ook. Maar de volgende gasten zijn klaar en we zijn wel ruim 25 minuten aan het praten.
Okay.
Dus wij hebben de robotisering en jullie mooie bedrijven, jij werkt, honest, uitvoerig besproken. Heb je nog iets waarvan je denkt, dat heb ik nog niet verteld, afsluitend wil ik dat nog even meegeven aan de luisteraars, Maren?
Ja. Ook op zo'n beurs, hè? GreenTech, die echt in volle glorie weer staat.
Lekker, hè?
Zo'n feest, joh. En zoveel innovaties, als iedereen ze gewoon een paar jaar lang even in de tas gehouden heeft.
Ja.
En het mag economisch in de wereld allemaal een beetje onzeker en rustig zijn nu. En de rente is hoog, hoor ik allemaal mensen zeggen. Maar we zitten op goud. Ja. We zitten op goud. Ik hoorde iemand ergens zeggen, we zitten zelfs op diamant. We hebben iets in handen om de voedselvoorziening in de wereld op zo'n hoog plan te krijgen dat iedereen toegang krijgt tot vers, uit kassen, overal waar je maar wil. En dat gebeurt allemaal hier in de Silicon Valley van de tuinbouw. Hè? In Nederland. Op
Green Tech. En dat goud en dat diamant maar eens gaan verzilveren met elkaar.
Absoluut.
Dan heeft iedereen het goed.
Top.
Ik wil gaan afsluiten.
Dankjewel
voor je komst naar deze mobiele studio van Hortibiz Nieuws Radio. Maren, wij komen elkaar ongetwijfeld nog heel vaak tegen. Dankjewel.
Bye bye.
This is Hortibiz Nieuws Radio.